Hey, leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Yellow Jersey Sportmarketing Podcast. In 25 minuten spreken we iedere maand met een bijzondere gast uit de sportmarkt. En mocht je dit nou tof vinden, abonneer je dan snel via yellowjersey.nl/podcast of via jouw favoriete podcast app. Welkom bij de 20e editie van de Sportmarketing Podcast. Mijn naam is Jurian de Vos en vandaag neem ik een podcast op met Niels Rudolfus, lead consultant bij Two Circles. Welkom Niels.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Het is leuk om hier te zijn.
Nou, top. Het thema van vandaag is hoe kun je als sportorganisatie je mediawaarde vergroten in het huidige medialandschap. En daarvoor duiken we in de digitale transitie die er nu gaande is. En bespreken we hoe je als sportorganisatie hierop kan inspelen. Maar voordat we de diepte ingaan, Niels, zou je je kort kunnen voorstellen aan een luisteraar?
Ja, natuurlijk. Mijn naam is Niels. Zoals je al zei, ik werk bij Two Circles. Daar zit ik alweer 5,5 jaar. Internationale sportmarketingorganisatie. En in de afgelopen jaren veel internationale projecten voor hun hebben mogen uitvoeren. Eigenlijk over heel Europa. En ik focus mij met name daarin om sportorganisaties van advies te voorzien. Hoe zij door middel van data hun eigen commerciële inkomsten kunnen laten groeien. En dan focussen we ons met name op de direct-to-fan propositie. Dus dat zijn dingen als ticketing, hospitality of retail. Maar ook hoe kan je data gebruiken om sponsorinkomsten te vergroten. Of zoals waar we het vandaag over hebben, hoe haal je het maximale uit je mediarechten en uit je eigen content als organisatie.
Nou, top. Dank voor je introductie zo kort. Het blijft natuurlijk de Sportmarketing Podcast. Dus voordat we echt beginnen, wil ik je toch even vragen naar jouw sportmoment van de maand. Wat is jouw sportmoment van de afgelopen maand januari?
Ja, dat is een heel eerlijk vond ik dat eigenlijk wel een lastige vraag.
Lastig, hè? Het is in de laatste paar edities van de podcast soms een beetje sprokkelen naar goede, mooie momenten.
Ja, maar ik hoop niet dat dit de toon zet voor de rest van het gesprek. Maar nee, ik vond het lastig. Ik heb er wel even goed over nagedacht. Ik wist dat deze vraag ook wel zou komen. Dus ik heb er wel een beetje over nagedacht. Ik wil eigenlijk twee dingen toch kort benoemen, denk ik. Zowel op professioneel niveau denk ik dat de transitie van Fox Sports naar ESPN is me eigenlijk best wel positief bevallen. We zijn nu een maand verder. Ik denk dat de wedstrijden die deze maand waren ingepland zijn natuurlijk absoluut top. Het programma zag er helemaal goed uit. Maar ik denk dat die transities eigenlijk vrij natuurlijk verlopen. Dus ik vind dat...
Ja, bijna niet opgemerkt, hè?
Nee, precies. Dus op professioneel niveau is dat denk ik eigenlijk een groot compliment naar de mensen achter die organisatie die dat hebben gedaan. Dat toch heel goed is gegaan. Sportief moest ik natuurlijk ook iets zoeken. En dan verwijs ik toch naar afgelopen zondag. Zondagavond heb ik de wedstrijd om de kampioenschappen in de NFL gezien. Dat was dan, dat zijn de Division Championships, zoals ze dat daar noemen. En ik heb met name dan de wedstrijd tussen de Tampa Bay Buccaneers en de Green Bay Packers gekeken. En die werd gewonnen door de Buccaneers, waar Tom Brady sinds dit jaar de quarterback is. De beste man is 43 jaar.
En ongelooflijk.
Dat vind ik wel echt een hele bijzondere sportprestatie. Dat je op die leeftijd zo fit bent. En ik moet zeggen, zijn eerste helft was echt fenomenaal. Ja, dat je dat nog steeds op de prop, dat je dat nog steeds kan laten zien. En die beste man mag zich gewoon op gaan maken voor een Super Bowl finale over twee weken. Dus de afgelopen zondag was een hoogtepunt en ik denk over twee weken komt de volgende, want daar kijk ik wel echt naar uit.
Zeker, hartstikke mooi moment. Dankjewel Niels. We gaan het vandaag dus hebben over hoe je je mediawaarde als sportorganisatie kan vergroten in het huidige medialandschap. En om een goed beeld te krijgen van dat huidige medialandschap is het wellicht goed om daar even samen in te duiken. Niels, welke transitie zien jullie bij Two Circles hierin eigenlijk de afgelopen jaren ontstaan?
Ja, ik denk dat er in de mediawereld ontzettend veel aan het veranderen is. Eigenlijk al in de afgelopen jaren. Afgelopen jaar met de huidige situatie waarin we zitten is dat denk ik alleen nog maar meer versneld. Je ziet nieuwe spelers, je ziet andere formaten waar we in kunnen kijken. Dat maakt dat het medialandschap heel erg aan verandering onderhevig is. En een aantal voorbeelden geven. Ik 10 jaar geleden had je nog helemaal niet zoiets volgens mij als Netflix. en terugkijken. En tegenwoordig wil iedereen alles kunnen terugkijken. Iedereen heeft wel of een Netflix, of een Disney Plus, of een Prime, of misschien wel alle drie als abonnement. Dus dat zie je heel erg veranderen. En ik denk dat daarnaast wat ook is veranderd, is ja, de rol van social media en hoe organisaties die platform gebruiken om hun eigen media, hun eigen content uit te brengen. Eigenlijk iedereen kan tegenwoordig wel zijn eigen mini-media organisatie zijn. En social media. Ja, spelen daar denk ik heel goed op in. Of zijn daar heel goed platform in om die korte, snappy soorten content. En daardoor zie je ook een hele hoop mooie voorbeelden. Zoals bijvoorbeeld een 433 die volgende maand in jullie podcast zitten. Ja, die hebben een waanzinnige community opgebouwd met verschillende type content. Wat met name wordt gepubliceerd op social media kanalen. Dus dat is denk ik een beetje de grote verandering die ik zie in het medialandschap.
Ja, mooie teaser al inderdaad voor de volgende aflevering. En natuurlijk een partij die dat waanzinnig goed doet. Ja, en als je nou kijkt naar de sportbranche specifiek, daar gaan we natuurlijk vandaag ook goed op inzoomen. Hoe zie je eigenlijk die sportbranche dat doen ten opzichte van andere branches in die transitie?
Ja, nou ja, kijk, los van het feit dat de sportbranche het natuurlijk ontzettend zwaar heeft op dit moment. En dit echt uniek is voor hun, waarin ze historisch heeft het uitgewezen dat in het verleden dat crisissen vaak moeilijk grip kregen op de sportindustrie. Deze pakt hem volledig mee. En denk ik op mediagebied en op contentgebied dat eigenlijk sport er heel goed bij zit. Als je al kijkt in het verleden bijvoorbeeld, ik heb even in de cijfers gedoken. En ik vond bijvoorbeeld dat in 2018 in Amerika. Van de 100 best bekeken programma's in dat jaar, 92 waren er sportgerelateerde programma's of sportevenementen. Ja, dat geeft wel aan dat de behoefte in sport enorm is. En dat komt met name, denk ik, door het unieke karakter wat sport met zich meebrengt. Er zit een grote mate van onzekerheid in. Je weet op voorhand niet hoe een wedstrijd gaat eindigen, bij wijze van spreken. Terwijl als ik naar de bioscoop gaan en daar een film gaan bekijken. Nou, dan kan ik halverwege de film wel ongeveer uittekenen hoe die film gaat eindigen. En ja, sport brengt dat unieke met zich mee, dat onzekerheid met zich mee. Ik denk dat de binding die mensen met sport hebben gewoon nog steeds ongekend groot is. En daarom denk ik dat de sportindustrie qua als het op media aankomt, in de content die ze potentieel voorhanden hebben. Dat het er enorm rooskleurig uitziet. Alleen ja, ze zullen wel een paar stappen moeten zetten om dat volledig te kunnen benutten.
Je gaf eigenlijk net aan die verandering in contentconsumptie, die verandering in contentcreatie. Maar hoe zie je eigenlijk dat sportorganisaties reageren op deze transitie?
Ik denk op zich goed. Ik denk dat sportorganisaties zich er steeds vaker van bewust zijn dat de directe relatie die zij hebben met fans, dat die steeds belangrijker worden. Data kan daar een hele mooie rol in spelen in weten wat fans willen, hoe je ze het beste moet benaderen, via welke kanalen. Dus het investeren in je eigen capaciteiten om in je eigen digitale transformatie, om die binding met die directe fans te krijgen, dat gebeurt al goed. En ik denk dat voor de komende jaren alleen maar verder gaat groeien en dat organisaties daar alleen maar beter in worden. Ik denk dat meer nu de vraag is van hoe genereer je daar nou extra inkomsten uit?
Ja, en we hadden het net over die transitie die er plaatsvindt in het medialandschap breed. Hebben jullie daar ook een soort van al een beeld bij van welke kant dat op zou kunnen bewegen? We hadden het net over kortere content, ander soort consumptie. Maar hebben jullie ook een beeld bij van waar dat naartoe gaat in de komende jaren?
Ja, goede vraag. Kijk, wat ik zeg, ja, die directe relatie wordt steeds belangrijker. En dat organisaties zelf in contact staan met de fans. Dat is waar wij heilig in geloven dat de wereld naartoe gaat bewegen voor sportorganisaties. En wat je nu nog eigenlijk ziet en wat je traditioneel gezien ook ziet, is dat sportorganisaties wel heel erg afhankelijk zijn van de, van de mediarechten, of van de inkomsten die ze uit mediarechten krijgen. En vaak worden, dat is met name de live rechten omtrent hun sportwedstrijden. En dat wordt allemaal in één groot pakket, wordt verkocht. En daaromheen gebeurt eigenlijk nog heel erg weinig, of misschien wel iets te weinig. En wat je ziet is dat daar langzaam, of dat daar een verandering in aan het plaatsvinden is. En dat er steeds meer organisaties wereldwijd, bijvoorbeeld een NFL die hun eigen Game Pass hebben, die toch met een mediapropositie komen die direct gericht is op de fans. Of je hebt andere organisaties zoals een Tottenham Hotspur dat nu op Amazon Prime zit, die met een heel ander soort vorm van content zich daar gaat positioneren om daar misschien wel een nieuwe doelgroep aan zich te binden. En ja, wat wij eigenlijk, en dit zijn de gesprekken die ik veel heb met de organisaties waar wij voor mogen werken en die wij van advies mogen zien, die wij nu heel erg hebben, is van gaan nadenken over wat voor soorten media of content kunnen wij als organisatie creëren. En wat willen we daarmee? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat op de juiste manier, via de juiste kanalen, bij de juiste mensen komen, zodat dat die relatie, die directe relatie die wij met fans hebben, versterkt en verstevigt? En wat is het waard? En hoe kunnen we dat het beste verkopen? Hoe kunnen we dat het beste in de markt zetten? En dat je dus iets minder gaat leunen op die live televisierechten die de komende jaren nog heel erg belangrijk zullen zijn. Ja. Maar zodat je uit die andere vormen van media extra inkomsten gaan genereren. Dus eigenlijk komen we nu, en dit is het advies wat we geven, eigenlijk een soort tussenperiode waarin je niet alleen op je eigen live recht gaat focussen, maar je gaat ook steeds meer focussen op de andere type content en media die je hebt en hoe je dat verkoopt. En ja, dat noemen wij, even simpel gezegd, ja, een soort de hybride toekomst van jouw mediapropositie.
Ja, en dat is ook waar we het eigenlijk in het tweede gedeelte straks natuurlijk even over gaan hebben. Van hoe kun je nou als organisatie, als sportorganisatie inspelen om die mediawaarde voor je organisatie te vergroten? Maar we hebben een nieuwe rubriek ingebouwd, namelijk de luisteraarsvraag. En deze week hebben we een vraag gekregen van Britten van der Touw, stagiair bij Yellow Jersey. Maar we kunnen ook goed nieuws verkondigen in deze podcast, want ze blijft ook na haar stageperiode bij Yellow Jersey. Dus dat is hartstikke leuk. We gaan even luisteren naar haar vraag.
Hi, Two Circles heeft internationaal grote cases zoals de Premier League. Ik had dan ook de vraag, wat zijn nu de grootste verschillen tussen de marketingstrategie die je toepast om nationaal of juist internationaal je mediawaarde te vergroten?
Nou, Britten, allereerst gefeliciteerd met je vaste aanstelling. Ik denk dat als de vraag die je gesteld hebt, als dat een indicatie is voor de kwaliteit die je hebt, dan denk ik dat ze een goede aan je hebben. Want dit is een goede vraag als je het mij vraagt. Er zit een verschil in hoe ik denk dat media of hoe sportorganisaties moeten omgaan met hun benadering voor de lokale markt en de internationale markt. Ik denk dat de internationale markt natuurlijk, of de nationale markt is altijd erg belangrijk. Die moet je gewoon goed op orde hebben. Dat is jouw basis, uitvalsbasis. En de afgelopen jaren zie je eigenlijk dat de grote partijen soort van tegen de limieten aanlopen wat ze uit hun lokale markt kunnen halen. En die gaan steeds verder kijken van wat kunnen we nog meer krijgen. En daarvoor gaan ze naar het buitenland. En ik denk, het voorbeeld wat je zelf noemde, ik denk dat daar, dat merk is in binnen Engeland staat al zo sterk. Daar op de goodwill die ze daarop hebben gebouwd, kunnen ze nog heel veel jaren verder. En neem niet weg dat ze daar ook heel veel lokale initiatieven hebben. Maar ik denk met name internationale, wat organisaties internationaal moeten doen, is begrijpen, voor type content, wat voor een type media, hoe moeten we in welke markt uitzetten, hoe komen we goed in contact met onze fans daar. En daarvoor is heel veel onderzoek nodig. En organisaties moeten dus heel goed begrijpen wat bijvoorbeeld een fan in Indonesië, hoe die verschilt van iemand die bijvoorbeeld een fan is in Brazilië. En dat hebben we de afgelopen jaren, hebben wij heel veel werk in verricht om die inzichten te verschaffen voor organisaties zoals de Premier League. Waar verschilt het dan in? Hoe lang moet die content zijn? Via welke kanalen? Hoe frequent? En moeten we meer inzetten op documentaires? Moeten we oude wedstrijden beschikbaar maken? Of is er alleen maar een behoefte op highlights? En De inzichten die wij de afgelopen jaren en ervaring die wij de afgelopen jaren erin hebben opgedaan, laat wel zien dat er hele grote verschillen zijn in de wereld tussen wat markten willen van een sportorganisatie. Dus ik zou zeggen, misschien nog wel meer internationaal gezien, ga goed begrijpen wat de verschillende doelgroepen zijn en bereid je voor dat daar hele grote verschillen in zitten.
Ja, mooie vraag van Britten, dankjewel. Dan gaan we verder met het tweede gedeelte van deze podcast. We hebben het net natuurlijk gehad over hoe die transitie eruit ziet, wat er gaande is, hoe dat medialandschap verandert. En we gaan nu wat meer inzoomen op hoe je daar als sportorganisatie op kan inspelen en je mediawaarde kan vergroten. Niels, je noemde net dat hybride model, hè, wat jullie eigenlijk gebruiken. Ja. Zou je kunnen uitleggen wat dat voor een model is en hoe jullie dat zien?
Ja, nou ja, kijk, wat wij daarmee bedoelen eigenlijk is, zeg maar, de live rechten van je wedstrijden zijn ontzettend belangrijk, maar dat je eigenlijk als organisatie moet gaan kijken van, nou ja, wat hebben we nog meer? En wat ik in het verleden misschien nog wel te vaak zag, was dan werd alles in één pakket verkocht. Dus een grote partij kwam aan, die betaalde veel geld, kregen de live rechten. En die konden vervolgens ook alles gaan doen met kortere clips. Dus die konden de goals gaan laten zien, de hardste tackles, de mooiste highlights, al dat soort dingen. En wat je steeds vaker ziet, dat krijg ik ook mee uit gesprekken die ik heb met mijn klanten, is gewoon van, ja, kunnen wij die rechten misschien op bepaalde vlakken eruit halen? En kunnen we die wel misschien op een andere manier gaan activeren in bepaalde gebieden? Het kan zijn dat sommige markten bijvoorbeeld helemaal geen zin hebben in een voorbeschouwing en een nabeschouwing. Nou ja, misschien kan je die rechten er wel uithalen en kan je die zelf gaan opzetten en zelf gaan creëren en zelf gaan vermarkten. Dus ja, dat hybride model is eigenlijk, ja, om aan te moedigen van, nou ja, wat heb je, wat kan je, wat kan je er nog bij kan creëren? Moet je misschien gaan investeren in partnership, branded content? Dat je gewoon zelf gaat kijken, wat hebben wij, wat kunnen wij creëren en hoe zetten wij dat zelf weg in de markt, zodat we de juiste persoon bereiken. En niet dat je niet zomaar alles in één pot gooit, een mega som geld ervoor krijgt en dan denkt, nou, dan ben ik de komende 3 jaar wel weer klaar.
Ja, en als je dan naar dat model kijkt, dan er zullen er ongetwijfeld ook een aantal knoppen zijn waar jullie natuurlijk met de organisatie waar jullie voor werken aan kunnen draaien. Zou je daar een aantal voorbeelden van kunnen noemen? Die we kort kunnen behandelen om het iets tastbaar te maken misschien voor de luisteraar.
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat de beknopte clips, de korte clips, dat daar, daar denken wij dat daar heel veel waarde in de toekomst gaat zitten. Wordt nu nog niet altijd helemaal goed erkend, maar wij denken dat daar echt een grote stijging gaat zijn. Ook in combinatie met een punt wat ik al eerder aanhaalde over, ja, die behoefte van jongere doelgroepen om korte, snelle content te consumeren. Andere vormen van content waar je over na kan zitten kijken is wat je steeds vaker ziet gebeuren, is dat sportorganisaties zelf content rondom de wedstrijden gaan creëren. En op hun eigen kanalen gaan wegzetten. Verschillende voetbalclubs in Nederland doen dat bijvoorbeeld al. En daarnaast heb je voorbeelden als branded content. Dus kan je in samenwerking met een partner wellicht iets opzetten. En dat je daar een content serie gaat voor opzetten. En het laatste, ja, dat is toch wel richting de streaming of de OTT-platforms. Dat sportorganisaties. Je ziet dat nu met name de competities die zijn daarmee aan het experimenteren. Ja, moet je daar zelf iets mee opzetten, zodat je zelf de beelden rechtstreeks naar de fan kan brengen, in plaats van dat via media broadcaster gaat.
Nou, een aantal mooie voorbeelden heb je natuurlijk genoemd. Misschien goed om daar nog wat verder op in te zoomen en ook wat voorbeelden daarbij te benoemen. Als je dan kijkt naar die losse snackcontent, die losse videocontent, losse snackcontent, wat zijn daar voorbeelden van organisaties die dat heel goed doen?
Ja, de afgelopen jaren heb ik het een en ander gezien. Een mooi voorbeeld, en dat is in Nederland niet altijd heel erg bekend, maar het is echt heel erg indrukwekkend wat ze aan het doen zijn, is de ICC, de Internationale Cricket Federatie.
Ongekend grote sport, hè?
Ongekend grote sport.
Wat we hier
sport
in Nederland
echt
misschien
bizar
niet echt,
hoe groot die is. Die hebben volgens mij over alle social media kanalen misschien wel de meeste volgers en de meeste mensen die hun content consumeren wereldwijd. En dat echt heel erg groot. En dat hebben zij, daar zit heel veel werk in. En daar hebben zij ook bewust heel veel werk in gestopt. En zij hebben echt actief gekeken van, nou ja, wat kunnen wij voor kleine content isoleren of zelf creëren om die naar de fans toe te brengen. En ze hadden echt, nou ja, via hun social media kanalen hebben ze dat allemaal kunnen pushen. En ze hebben echt heel veel gave dingen gedaan rondom het WK, wat in 2019 uit mijn hoofd was. Dus dat ze gewoon de play of the days hadden. Als er iets tijdens een wedstrijd gebeurde, dan pushen ze dat meteen uit. Dus dat kan iets grappigs zijn, dat kan key event zijn. Dat zijn echt de rechten waar zij heel erg mee konden spelen. En gericht in bepaalde markten konden ze daar binding mee vinden met hun met hun fans. En ik denk dat het in de toekomst gaat, dat waar die waarde dan gaat zitten, is nou ja, of misschien wel voor jezelf om je sport te laten groeien. Of dat je zegt, ja, in samenwerking gaan we dit toch op andere domeinen activeren. Dus dat partijen die rechten kunnen verschaffen voor zichzelf. En zeggen van, nou ja, ik weet dat dit soort content, zoals een play of the day, onwijs veel traffic genereert voor ons. Ja, daar willen we graag toegang tot. Nee, daar kan je eventueel over afspraken maken. Maar ik vind ICC echt een mooi voorbeeld hoe door middel van korte, snappy content, ja, gewoon echt hun digitale aanwezigheid echt enorm heeft laten groeien in de afgelopen jaar. En met name rondom dat WK.
Tweede wat je eigenlijk net noemde was inzet van meer branded content, partner content. Ja. Heb je daar een goed voorbeeld van?
Zeker. Ik ben de afgelopen, moet even kijken, was volgens mij al 2 jaar geleden, 3 jaar geleden ben ik ooit eens een keer in aanraking gekomen met iemand van de Miami Dolphins. Echt heel erg onder de indruk was ik van hun verhaal.
Voor de luisteraar, misschien kent niet iedereen.
Nee, dat is een heel goeie. Ja, niet iedereen kent dat. En dat is eigenlijk ook wel begrijpelijk. Want de Miami Dolphins is wel een iconische merk binnen de NFL, de American Football. Mm-hmm. Ze doen het al jaren eigenlijk niet heel goed qua sportieve presentaties. Ze hebben volgens mij in de jaren 90 ooit nog eens in een film een rol gehad in de film van Ace Ventura met Jim Carrey. Maar ze spelen eigenlijk niet zo heel goed voetbal. Maar ze weten wel een heel groot fanbase aan zich te binden. En het verhaal wat zij vertelde is eigenlijk, en dat deden ze wel echt leuk, te vroegen aan het begin van die presentatie van, ja, wie is er een Dolphins fans? Nou, toen ging er misschien 1 hand omhoog en zei hij, mooi, aan het eind van de presentatie zijn jullie allemaal fan, want ik ga vertellen hoe wij onze media inzetten. En een van de dingen die zij heel snel hebben besloten is, we gaan alles in-house doen. En alles moet echt van hoogwaardige professionele kwaliteit zijn. Dus daar hebben ze zwaar op ingezet, veel op aangenomen. En dat is eigenlijk een trend die nu steeds meer gebeurt. Bijvoorbeeld Ajax doet het in Nederland ook al heel veel jaren.
Wordt steeds meer een mediaorganisatie.
Ja, precies. Dus dat is op zich niks nieuws. Maar waar zij heel erg op inspelen met hun branded content is, ja, ze creëerden op een gegeven moment zoveel en ze hadden zo'n groot bereik. En toen gingen ze kijken van wat wil ons product, wat zitten daar voor kenmerken aan? En hoe kunnen wij dat koppelen aan onze partners? En kunnen we in samenwerking met die partners content creëren die we dan op die doelgroepen die we dan aan die doelgroepen kunnen aanbieden? En zo hadden ze bijvoorbeeld daily news shows die gesponsord werden. Maar ze hadden ook bijvoorbeeld hele lifestyle blogs over auto's. En daar hadden ze hun automotive partner speelde daarin mee. En dan gingen ze met een van de spelers in een mooie auto rondrijden. Ze hadden een diepte invloed. En dat werd heel goed ontvangen. Werd door heel veel mensen gekeken. En eigenlijk op die manier creëren een hele natuurlijke manier voor die sponsor om zich voor een publiek voor te stellen om in contact te komen met dat publiek. En voor de Miami Dolphins, ja, is het natuurlijk heel erg interessant, want ja, zij hebben en ze doen iets wat hun fans leuk maakt, maar voor hun zit er ook weer waarde in, want ja, dit is wel gewoon gesponsorde content, dus dat genereert gewoon extra inkomsten voor hun. En Dan moet je kijken hoe je dat onderbrengt. Maar ja, dat is het mooie. Weet je, dat is extra inkomsten voor die organisatie door middel van het activeren van een partnership op jouw mediakanalen.
Ja, heel mooi voorbeeld. Je ziet natuurlijk ook heel vaak heel erg fout gaan, branded content, waarbij het gewoon de fandoelgroep totaal niet aanspreekt of echt een mismatch dus is. Mooi voorbeeld. Eentje die daar misschien ook wel een beetje op aanhaakt is natuurlijk authenticiteit van content. Ja. In hoeverre is dat belangrijk om dat als organisatie toe te passen?
Ja, je maakt hem denk ik net al bijna af.
Ik wilde hem bijna afmaken, maar ik dacht...
Maar je laat het aan mij, dankjewel. ik denk dat sport van nature heeft natuurlijk een hoge mate van authenticiteit.
Ja.
Dat is een lastig woord. Authenticiteit. En ik denk dat op het moment dat je dat niet goed doet... Dan prikken fans of consumenten daar vrij snel doorheen. Dus dat is een. Ja, dat moet je wel voorzichtig aanpakken, zeg maar. Waar ik die authenticiteit in sport met name heel erg mooi naar voren zie komen, is in de behind the scenes media die mensen of die organisaties hebben. Dus je ziet steeds meer. Initiatieven zoals een Tottenham Hotspur die met Amazon Prime zit. Volgens mij heeft iedereen van de zomer The Last Dance gekeken.
Sommige mensen zijn al aan de derde keer, vierde keer bezig.
Ja, en ik denk... ik heb het ook weer gekeken en ik vond het ook zo vet. Ik heb volgens mij echt 2 weken lang gewoon weer geleefd alsof ik in de 90s was. En ik heb een basketbal gekocht en die ligt nu al gewoon weer ergens in een kast. Maar dat geeft wel heel mooi weer de soort van de rauwe randjes van de sport. En,
ja. En de sport leent zich er misschien ook wel meer voor dan iedere andere branche.
Ja, dat denk ik wel. En dat willen mensen graag zien. En het mooie van dit soort content is denk ik dat het ook een heel nieuw soort publiek trekt. Ik om het voorbeeld wat ik net aangaf van Tottenham Hotspur met Amazon Prime. En mijn vrouw zit daar nu naar te kijken en die vindt dat mooi. En ondanks dat er nauwelijks beelden van doelpunten in zitten of dat soort dingen. Want als je die rechten wil verschaffen voor zo'n serie, die zijn natuurlijk stervensduur. Ja. Dus het zijn alleen maar zelf opgenomen sfeerbeelden van juichende mensen en een vloekende speler of een blije speler hier en daar. Maar juist dat rauwe, dat gevoel dat het niet gescript is... dat kijkje achter de scherm, dat zorgt dat zij eigenlijk een hele mooie natuurlijke verbinding met die ploeg vond. En dat zij de personen achter de atleten beter leren kennen. En daar creëert ze dan een soort van affectie voor. En wellicht dat de volgende keer leidt dat als wij weer terug zijn in Londen. Dat ze zegt van hey, laten we een keer daar naartoe gaan. Want ik heb die serie gezien en ik wil daar gewoon een keer naartoe. En dit soort content zal niet meteen dan een hele doorgewinterde hardcore fan creëren. Maar ze hebben er wel weer iemand met sympathie voor de club voor gecreëerd. En ik denk dat dit soort content daar heel goed in schikt om zeg maar je bereik verder te vergroten.
Ja, die doelgroep wordt natuurlijk ook steeds groter. Je hebt natuurlijk diehard sportfans die iedere sportwedstrijd kijken. Mensen die alleen hun eigen clubje kijken. Maar er zit natuurlijk ook een hele grote schil omheen. Die je nu hier misschien mee bereikt om ook wat meer op human interest te zitten, op dit soort genres.
Ja, absoluut. Ja.
Of was je vrouw al groot fan van de Premier League? Ja, misschien natuurlijk wel een beetje via jou meegekregen.
Ze is wel een voetbalfan.
Haar
roots liggen wel in het oosten van het land bij FC Twente. Maar onze periode in Engeland...
Dan heeft ze ook geen slecht seizoen.
Nee, absoluut niet. Maar in onze periode toen wij in Engeland woonden was het... Was er wel interesse, maar toen zaten we eigenlijk vaak bij Fulham. Dus daar gaat onze echte voorkeur naar uit qua Premier League club.
Kijk aan. Hey, en de laatste eigenlijk die je er straks noemde, opkomst streamingdiensten en OTT-platforms. Hoe kun je daar als organisatie op inspelen? En heb je daar misschien een mooi voorbeeld van?
Ja zeker. Je ziet dat zo'n OTT-platform is natuurlijk bij uitstek een mooi medium om rechtstreeks in contact met de fans te komen.
Zou je trouwens kunnen uitleggen wat een OTT-platform is voor
luisteraars? Ja, heel goed.
Samenvattingen moeten altijd van, afkorting moet altijd van wegblijven.
Het staat voor over the top Television streaming, mm-hmm. zeg maar. Wat het eigenlijk is, is het een rechtstreeks tv-abonnement die je in ons geval, in de context waarin we praten, met een sportorganisatie afsluit. En daarvoor krijg je toegang tot bepaalde content, bepaalde media. En je ziet eigenlijk dat steeds meer grote organisaties zijn aan het investeren in die propositie. Dus de afgelopen jaar heb je Formule 1 TV gekregen. Je hebt in Amerika dingen als NBA League Pass of NFL Game Pass. En dat is interessant, want er is nog wel eens een debat geweest van ja, maar wat betekent als organisaties dat zelf gaan vermarkten in plaats van dat ze hun rechten aanbieden bij een partij als ESPN en die het op de normale televisie gaat uitzenden, van bijt dat dan elkaar niet? Maar mijn mening is dat dat niet hoeft te zijn. Ik denk dat de ESPN's van deze wereld, die zijn nog steeds enorm gretig om live wedstrijden te machtigen. En zeker voor die topproducten zullen ze altijd wel echt grof geld betalen, omdat daar gewoon een heel groot massa achter zitten waar zij als broadcaster toegang tot willen hebben. En ik denk met name dat zo'n streaming die rechtstreeks aan je fans aan kan bieden, ja, dat gewoon ook heel mooi is om een betere offering voor je hardcore fans te creëren. En dan kan je ook weer extra content omheen creëren. Je kan toegang geven tot historische wedstrijden. En zo'n ESPN, ja, die help je dan ook bij misschien wel het vergroten weer van je bereik. En misschien soms een casual fan of een casual sportfan die langskomt en dat ineens ziet en dan blijft hangen en zo in de sport rolt. Je eigen OTT-product is dan echt voor die hardcore fan. En ja, een product waarvan ik denk, maar dat heel goed doet. Een klein schouderklopje voor onszelf en dat wij doen dit, is denk ik de NFL Game Pass. Daar zijn wij gewoon heel erg. Wij hebben voor heel veel verschillende landen wereldwijd verkopen wij dat product. En ja, daarin gebruiken wij echt heel veel data om dat op een goede manier in de markt te zetten. En we kijken heel erg van, ja, wat is iemands favoriete club? Zodat wij, als hij op onze domein is, op onze website, of als wij marketingberichten naar hem sturen, dat we zorgen dat die favoriete club altijd centraal staat in de propositie die we hebben, of in de informatie die we hebben. Er zit een heel soort structuur qua producten in. Dus we hebben specifieke content die wij gratis beschikbaar maken. En het enige wat mensen moeten doen is even inloggen. En dan kunnen ze bij die content. En dat zorgt ervoor dat wij een enorm bereik hebben van mensen die we kunnen benaderen en die we kunnen aanmoedigen om misschien in de toekomst wel een betaald product af te nemen. En daar geven we dan ook weer verschillende stapjes in. En dat je bijvoorbeeld rondom Halloween, dat je daar een speciale offer voor creëert. Of Thanksgiving is daar heel erg belangrijk in. Waarin traditioneel veel voetbal wordt gekeken in Amerika. Ja, dat je daar met een speciale propositie komt.
En heb je het gevoel dat als je kijkt bijvoorbeeld naar de Nederlandse Eredivisie, dat we daar een klein beetje in achterlopen? Als je nog ziet dat heel veel club televisie natuurlijk via ESPN op bepaalde tijden wordt uitgezonden en in de co-productie wordt geproduceerd. Denk je dat we daar in Nederland nog veel van kunnen leren en dat we daar nog wel snel verandering in gaan zien?
Ik denk dat er in Nederland zeker nog veel te leren zijn. Eerst van wat er onder andere in Amerika gebeurt. Grappig wel dat je de Eredivisie benoemt, want volgens mij liepen die juist hier heel erg op vooruit. Ik denk dat het 10 jaar geleden of zo, toen waren zij denk ik een van de eerste die al een beetje aan het testen waren met moeten we wedstrijden niet online beschikbaar maken via via de website.
Maar dat is niet echt, heeft niet echt doorgezet, toch?
Nee, dat
want,
heeft.
Want uiteindelijk is het nog steeds heel erg gecentraliseerd via ESPN, samenvatting op de NOS, ja. Op de NOS.
Ja.
En zie je die echte eigen club channels met die exclusieve content zie je nog niet heel erg ontstaan.
Nee, en ik denk dat ook. Ik weet niet de precieze details wat die afspraken toen de tijd met Fox, wat nu ESPN is, zijn gemaakt. Maar ik denk dat wel voor Eredivisie en andere partijen belangrijk is om naar te kijken. Weet je, over een aantal jaren gaat die deal weer op de schop. En ik denk dat het voor hun heel belangrijk is om ja, nu inzichtelijk te krijgen van, nou ja, wat is ons publiek, hoe willen we dat doen en wat voor producten willen we daarbij ontwikkelen. En dat kan nog steeds in samenwerking met ESPN, maar ik denk dat ze wel heel goed moeten gaan kijken naar hun eigen inventory en ja, wat ze in eigen beheer willen houden en wat ze daarmee willen doen. En, ja, deze deal hebben ze toen de tijd voor een mooi bedrag afgesloten. En ik denk dat ze met de kennis van nu en met de ervaringen van nu gewoon weer kijken hoe kunnen we dat verder verbeteren in de toekomst.
Nou, maar denk je niet ook dat bijvoorbeeld een Ajax daar nog meer op aan het voorsorteren is? Dat ze eigenlijk al daar natuurlijk naartoe aan het groeien zijn. We maken ons bereik steeds groter. We zetten extreem in op social media. Grootste geloof ik inmiddels op TikTok zelfs van alle voetbalclubs wereldwijd. We gaan dat kanaal nog meer, of ons eigen kanaal nog meer boosten om uiteindelijk dit heel goed en groot neer te kunnen zetten?
Ja, dat kan. Dat kan zeker. En ik denk dat tot een zekere mate zal Ajax dat ook gaan doen en moeten doen. Als ze willen blijven doorgroeien van hoe kunnen we dit, hoe kunnen wij hier zelf ook commercieel sterker uit worden uit de media en de content die wij hebben. Ik zie het niet zo snel gebeuren dat zij zeggen, wij gaan eruit en wij doen in toekomstige deals niet meer mee. Ik zie, wat je eigenlijk ziet juist in andere landen is dat ze zoveel mogelijk alles in één portfolio proberen te krijgen. Dus in het verleden kon je in Spanje, was de top drie, mochten hun eigen markten of rechten vermarkten. En dat levert heel veel op en de rest niet zoveel. En je ziet toch wel dat de leagues als organisatie dat heel veel gaan binden met elkaar. Dus ik verwacht niet dat Ajax daar een breakaway gaat doen. Die zullen altijd wel voor de waarde van de Eredivisie denk ik daarin blijven. Maar neem niet weg dat er nog heel veel meer content is. En dit zijn wel de gesprekken die je de komende jaren gaat hebben. Tussen clubs en leagues, tussen leagues en broadcasters. Van wat zit er in die deal en wat is eruit? En ik denk dat om een beetje terug te brengen naar het begin waar we mee begonnen. En dat hybride model en dat nadenken over wat hebben we nou eigenlijk en hoe gaan we dat vermarkten? En niet zomaar alles in één pot gooien en verkopen en denken dat je de komende jaren dan klaar bent. Want ja, de transitie is al echt nu aan de gang. Je bent zelf verantwoordelijk voor de directe relatie met je fan. En dat vereist dat sportorganisaties zoals een Ajax, zoals een Eredivisie, zoals een NFL gaan kijken van oké, wat verkopen we, wat houden we en via wat voor kanalen gaan we dat activeren.
Mooi, volgens mij zijn we redelijk rond. Niels, dankjewel voor je inzichten. We zijn hiermee aan het eind gekomen van de 20e editie van de Sportmarketing Podcast. En volgende maand, je benoemde het net al, hebben we weer een nieuwe podcast. Dan met Lucas Buchter, Operations Manager bij 433. Zeker het luisteren waard dus. En voordat ik wil afsluiten, wil ik nog even kort benoemen dat we met Yellow Jersey sinds een aantal maanden een opiniepanel hebben. Heb je dat voorbij zien komen, Niels?
Ja, zeker.
Ben je deelnemer? Oh, kijk,
ja, ik ben deelnemer. Als vriend van Yellow Jersey mag ik denk ik niet ontbreken daarop. Dus ik ben daar zeker onderdeel van.
Nou, je kan je aanmelden. Je krijgt een aantal stellingen maandelijks in je mail. Die leggen we voor bij ons panel. Inmiddels zitten we op ruim 70 panelleden en willen we natuurlijk zo groot mogelijke groep creëren om zo tof mogelijk en zo goed mogelijk uitkomsten te kunnen delen met iedereen. En die ontvang je ook als eerste in je mail. Dus daarvoor kun je aanmelden via onze website. Korte reclamepromootje, maar ja, wel voor het goede doel. Niels, dankjewel in ieder geval voor vandaag. Volgens mij mooie inzichten. Hopelijk vond je het ook leuk om deel te nemen.
Ja, onwijs bedankt. En ik hoop dat iedereen hier iets uit heeft kunnen halen. En dat je het leuk vond om te luisteren.
Voor nu wil ik in ieder geval iedereen bedanken voor het luisteren. Reacties of opmerkingen over deze podcast mogen naar podcast@yellowjersey.nl of via LinkedIn naar Niels Rudolfus of via Twitter. Hij reageert snel, toch?
Altijd.
Dus mocht je dat leuk vinden, stuur zeker een berichtje. Niels, ontzettend bedankt voor je bijdrage.
Ja, dankjewel.
Volgende maand weer een nieuwe podcast. Tot dan. Mocht je het nou leuk vinden om meer te lezen over al het sportmarketing nieuws of over de ontwikkelingen rondom Yellow Jersey, ga dan naar yellowjersey.nl/media of volg ons op onze socials. Dankjewel en tot de volgende maand.